Elk docentenamateur ontkomt er in zijn hobbycarrière niet aan. Eén of meerdere malen zal er deelgenomen moeten worden aan een zendexamen om actief te mogen zijn op de zendamateurbanden. In het verleden, bij de eerste examens, gebeurde dit nog allemaal mondeling bij de examencommissie van de deftige heren van de PTT. Maar wie kent niet de foto's uit de jaren 80 en 90 van de vele rijen tafels en stoelen in de jaarbeurs te Utrecht en later in Nieuwegein? De laatste jaren is alles anders geregeld en wordt het examen niet meer georganiseerd door het agentschap Telecom, maar door de stichting Radio-examens. Het grote voordeel is dat er nu meerdere examens per jaar zijn. Omdat deze stichting alweer de nodige jaren dit voor onze hobby bijzondere werk voor zijn rekening neemt, is de hoogste tijd voor PI4AA om een interview te houden met de huidige secretaris PA0HPV. Henk, dankjewel voor de gastvrijheid en jouw check. Ik was dus benieuwd, wanneer heeft de stichting het organiseren van de examens overgenomen van het agentschap Telecom?
Nou, de stichting die is opgericht in oktober 2008 als een initiatief van de VERON en de VZA nadat de oude examencommissie was opgeheven. En kort daarna kregen we van agentschap Telecom de zogenaamde aanwijzing als examinerende instelling. Het eerste examen dat werd op 3 december 2008 gehouden in Amersfoort.
Is de stichting eigenlijk altijd de enige geweest die dit examen afnam in Nederland?
Nee, Dirksen opleidingen in Arnhem had enkele maanden eerder dan de stichting radio-examens al de aanwijzing tot examinerende instelling gekregen. Dirksen heeft ook heel wat examens afgenomen, maar ze zijn daar eind 2011 mee gestopt. En vanaf dat moment zijn we de enige examinerende instelling voor de zendexamens.
En met hoeveel mensen zijn jullie? Zijn het allemaal amateurs?
Ja, het bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen en we zijn allemaal radioamateur. En daarnaast schakelen we per locatie ook verschillende amateurs in om te helpen met het surveilleren, met identiteitscontrole, koffie inschenken zelfs en vooral voor het nakijken van al die antwoordbladen. Verder vragen we ook ervaren amateurs met een hele goede kennis van zaken om examinator te zijn bij bijzondere examens. En die amateurs die zijn deels nog afkomstig uit de oude examencommissie en ze weten dus heel veel van die exameneisen af en hoe je daar vragen over moet stellen.
Je geeft het aan, het zijn allemaal amateurs. Maar zijn het dan, is het een mix van leden van de VERON en de VZA?
Van de 7 bestuursleden zijn er 3 door de VERON en ook 3 door de VZA voorgedragen. En dat noemen wij intern onze bloedgroepen. De voorzitter is niet gebonden aan een van beide verenigingen. Dus als er een lid stopt met zijn werk in de stichting, dan wordt de vereniging waar hij door was voorgedragen gevraagd om een opvolger te zoeken. En de samenwerking is trouwens uitstekend.
En zijn jullie zelfstandig of vallen jullie ergens onder?
Nee, we zijn echt zelfstandig. We worden dus helemaal niet aangestuurd door de verenigingen. Dat willen we ook zelf niet. En zoals dat bij de commissies van zo'n vereniging wel het geval is. We zijn officieel zelfs een RWT. Dat is een rechtspersoon met een wettelijke taak. Dat lijkt wat op een zelfstandig bestuursorgaan.
En mogen jullie daardoor ook zelf de kosten van het examen bepalen?
Nee. Dat doet agentschap Telecom. De hoogte van het examengeld is vermeld in de regeling vergoedingen die elk jaar wordt gepubliceerd door het agentschap.
En wie is er verantwoordelijk voor het samenstellen van de examens?
Dat is agentschap Telecom. De oude examencommissie die heeft namelijk destijds alle examendatabases enzovoort die ze hadden overgedragen aan agentschap Telecom. Dus die beheerden dat nu. En ze hebben een softwareprogramma wat elke keer op aanvraag een examen genereert. Dus een examen samenstelt. En als dat afgedrukt is, daarna wordt het dan aan ons toegestuurd. Aangetekend dat wel.
Ik was dan ook wel eens benieuwd wat de examencommissie nou precies doet in het voortraject voor elk examen.
Nou, dat is een hele volgorde van dingen natuurlijk. In de eerste plaats moeten we de planning maken voor hoeveel examens willen we gaan doen. En dat gaan we publiceren. Dat staat dus ook op onze website. De zalen moeten allemaal geregeld zijn. En dat moet je behoorlijk ruim op tijd doen, want anders dan krijg je op het laatste moment te horen dat het toch helaas niet kan. En dan zit je met 100 mensen die naar een bepaalde zaal komen. Nou, en het aanmelden van de kandidaten voor een examen, dat gaat via een aanmeldingsformulier op onze website. En zodra de inschrijving voor een examen is opengesteld, dan beginnen de aanmeldingen al binnen te komen. Die komen in een bestand te staan. Nou, en dat moet je regelmatig checken. Er zijn altijd mensen die na hun aanmelding afzeggen of hun deelname verplaatst willen zien, en dat geeft wat extra werk. Er zijn ook kandidaten die het aanmeldingsformulier verkeerd invullen, en dan probeer ik in contact met ze te komen. En we hadden zelfs nu de laatste tijd enkele mensen die zich aanmelden voor een inburgeringsexamen. Ja, en daar doen we helemaal niet aan natuurlijk. Dus dat is dat gedeelte. En dan zoek ik intussen ook medewerkers voor het examen. 3 weken voor het examen, dan controleer ik of iedereen betaald heeft. En dan stuur ik eventueel een herinnering. 2 weken voor het examen, dan meld ik het examen aan bij het agentschap Telecom. En dan gaan ook de uitnodigingsbrieven de deur uit. Dus voor het nu komende examen waren dat er 102. En 4 tot 6 dagen voor het examen ontvang ik van het agentschap de vragen en de goede antwoorden. De lijsten met de goede antwoorden die moeten worden omgezet in de nakijkmallen die wij gebruiken. En daarna worden de vragenboekjes en de bladen met de goede antwoorden geprint. Er moeten ook nog controlelijsten zijn voor de identiteitscontrole en dergelijke. En de laatste dag dan zoek ik alles bij elkaar. Zelfs de bordjes met de tafelnummers en al die dingen die moeten klaar liggen. En we hebben bijvoorbeeld ook reserve potloden, gummetjes en rekenmachientjes voor de mensen die niet de goede rekenmachine bij zich hebben of het zijn vergeten.
Dit zijn best wel wat stappen. Hoe vaak per jaar doe je dat nu voor zo'n examen? Hoeveel examens zijn er per jaar?
Nou, op het ogenblik 6. En mooi verspreid over het land. Dus we hebben examen in januari, in maart, 2 in mei, eentje in september en eentje in november. En op verschillende plaatsen dus.
Zijn dat altijd vaste locaties of kan dat nog wel eens wijzigen?
Het kan in principe wijzigen, maar we hebben nu de laatste tijd een aantal keren examens gehad in Amstelveen. Dat hebben we moeten veranderen, want dat kan niet meer op die locatie. Dus dat was deze keer in Amersfoort. Nou, dan zitten we in maart eigenlijk altijd in Amersfoort of in Nieuwegein. In mei is het 1 keer in Assen, in een buurthuis. En 1 keer in een aula van een school in Vlaardingen. We zitten dan in september in Veldhoven in een heel groot ex-klooster, wat nu een NH-hotel is en ook een vergaderlocatie, of een congreslocatie eigenlijk. En dan zitten we in november weer in de omgeving Nieuwegein of Amersfoort. Dus zo verandert het elke keer.
Hebben jullie dan ook specifieke voorwaarden voor de locaties?
Ja, ja. Dat zijn er zo'n aantal. Punt 1 willen we dat het een ruime examenzaal heeft, want tafeltjes die moeten op behoorlijke afstanden van elkaar staan. Er moet goed licht zijn. Er mag natuurlijk niet te veel storing van verkeer of van geluid zijn. Verder moet er een aparte ruimte zijn waar de mensen kunnen wachten voor het examen en kunnen napraten na het examen. He, want je moet je voorstellen, halverwege het examen zijn er al een aantal mensen die klaar zijn en dus eruit gaan. En die beginnen dan te praten over die examens. Dat moet niet pal naast ons examenlokaal gebeuren, maar een beetje apart. Verder willen we heel graag dat er wat catering is natuurlijk. En dat er goede parkeerplaatsen zijn en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Dit zijn best wel wat voorwaarden. Dan heb je vast ook voorwaarden over hoeveel mensen van de stichting er aanwezig moeten zijn om toezicht te houden op het examen.
Ja, de officiële norm is 1 toezichthouder per 25 deelnemers. Maar we hebben altijd veel meer, want voor het examen wat nu op 1 maart gehouden wordt, hebben we bijvoorbeeld 3 mensen van de stichting erbij zitten en 4 helpers. Dus dat is veel meer dan eigenlijk vereist is, maar dat is omdat wij die mensen niet alleen vragen om te surveilleren, maar ook het nakijkwerk te doen. En dan zijn ze echt nog wel even bezig hoor.
Maar is er dan ook nog naast de vrijwilligerscontrole door het agentschap Telecom of toezicht door het agentschap?
Jazeker. Wij, vooral de laatste jaren eigenlijk, is er heel regelmatig toezicht. En samenwerking is prima. Dus dat ja, toch altijd wel een paar keer per jaar tegenwoordig.
Daarnaast las ik iets over niet programmeerbare rekenmachines. Bedoelen jullie daarmee gewoon een simpele rekenmachine of een paar euro die maar beperkte functies hebben?
Ja, klopt. Nou, wat wij niet willen zien, dat is dat mensen bijvoorbeeld een smartphone hebben en die gebruiken op dat moment. Want daar zit dan weliswaar een rekenmachientje in meestal. Maar je kan in een smartphone ook allerlei formules opbergen of dingen die je niet moeilijk onthoudt en dergelijke dingen. Dus we willen echt dat men alleen maar een niet programmeerbare rekenmachine op tafel heeft. Mag best een wetenschappelijke rekenmachine zijn. Dus hij moet wel kunnen rekenen bij het F-examen bijvoorbeeld met decibels. Hè? Logaritmen zijn dat. Hij moet ook machten van 10 kunnen verwerken enzovoort. Maar het moet niet zo zijn dat je daar complete formules in kunt opbergen. Dat bijvoorbeeld een drukje, zoek je op, resonantiekring, en dan vraagt hij C is, L is, en dan rekent hij voor jou de frequentie uit, om maar iets te noemen. Dat mag dus niet. Nou, en er zijn bepaalde machines erg in zwang, bijvoorbeeld de Casio FX 82 MS, die zie je heel vaak bij cursussen. Of een TI-30, dat is een hele serie van. Maar dat zijn allemaal de juiste soort machines en die zijn ook niet duur. En voor het N-examen heb je eigenlijk genoeg aan een apparaatje wat kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en liefst ook worteltrekken. Dat is nog niet eens echt nodig, maar dan heb je wel alles wat je voor het N-examen nodig hebt.
Wat moet een cursist nog verder meenemen na het examen?
Nou, hij moet vooral niet vergeten zijn identiteitspapieren mee te nemen, of zijn identiteitsbewijs moet ik zeggen. Dus ofwel een paspoort, ofwel een rijbewijs, of hoe heet dat, identiteitskaart. En daarnaast dus dat rekenapparaatje, is toch wel handig. Potloodje, een gummetje. Wij zorgen voor een hele grote klok in de zaal, dus als hij zijn horloge vergeten is, is dat helemaal niet erg. Klappapier hoeft niet, want daar gebruik je namelijk de linkerkant van het boekje voor. Dat is speciaal zo gemaakt dat je er ook uitgebreid op kunt kladden, want je mag het ook meenemen na afloop, dus dat boekje hoeven wij ook helemaal niet terug.
Nu heb je wat uitleg gegeven over een normaal examen, maar hoe werkt dan een mondeling speciaal examen en wanneer kom je daarvoor in aanmerking?
Ja, dat soort examens noemen wij bijzondere examens, of ja, wij eigenlijk, Agentschap Telecom noemt dat bijzondere examens. En dat is bedoeld voor mensen die op een of andere manier niet in staat zijn om het examen gewoon schriftelijk in een zaal af te leggen. Het hoeft heus niet altijd mondeling te zijn. Je kunt ook te maken hebben met iemand die bijvoorbeeld ziek thuis zit, maar wel heeft geoefend op schriftelijke examens. En dat betekent dat hij dan ook het beste een schriftelijk examen kan doen. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die doodzenuwachtig worden als ze in een zaal zitten met mensen, maar thuis heel rustig kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld pleinvrees, dat is een bekend verschijnsel. En voor al die mensen hebben wij dus zo'n bijzonder examen. Er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld een of andere een hersenbloeding gehad bijvoorbeeld. Ja, dat is toch wel een beetje de categorie moeilijk. Want die mensen die hebben vaak grote problemen met dingen onthouden. En wij mogen ze eigenlijk niet echt helpen. We mogen ze alleen maar de vraag nog eens een keer op een andere manier presenteren. Maar echt, laten we zeggen, voorkouwen, dat kan natuurlijk niet. Want de normen voor een bijzonder examen zijn precies hetzelfde als de normen voor een schriftelijk examen in een zaal. We hebben dezelfde soort puntenscore die we moeten samenstellen. Uiteindelijk moet iedereen er toch wel echt het examen halen. Hoe je ervoor in aanmerking komt, dat zal ik nog uitleggen. Ja, sorry voor het lange verhaal. Men moet eerst toestemming hiervoor vragen aan Agentschap Telecom. Dus zonder die toestemming kunnen wij iemand niet een bijzonder examen afnemen. En dat gaat door middel van een brief aan Agentschap Telecom. Dan moet je vaak een doktersverklaring bijvoegen. Agentschap Telecom beoordeelt dus of je terecht in aanmerking komt voor een bijzonder examen. Dan krijg je van Agentschap Telecom toestemming. En zodra die toestemming binnen is, dan klop je bij de Stichting Radio-examens aan. Dus vul je gewoon het aanmeldingsformulier in. Alleen je zet erop bijzonder examen bij de opmerkingen. Dat zie ik dan. En dan weet ik van dit gaat niet om een gewoon schriftelijk examen, maar ik moet even contact opnemen met die meneer of mevrouw. Dan vraag ik ook altijd om een kopie, dus een scan van die brief die ze hebben van Agentschap Telecom aan mij te mailen. En dan ga ik aan het werk om daar examinatoren bij te vinden die naar die hoek van het land willen reizen waar die meneer of mevrouw woont. En dan spreken we een datum af. En dan wordt het examen dus bijna altijd thuis gehouden. Een enkele keer ook op dezelfde dag dat we schriftelijke examens hebben, maar dan in een andere ruimte. Dus niet in diezelfde zaal.
Ik heb ook wel eens geruchten gehoord dat een mondeling examen makkelijker zou zijn. En dat je zelf zou slagen. Ben je het daarmee eens? Klopt dat?
Nou, nee. Echt niet. Ik zeg al, we moeten toch dezelfde eisen aanleggen als bij een schriftelijk examen. We hebben bijvoorbeeld een scoreblad. Er staan alle deelaspecten van dat examenprogramma, die staan daarop. En die loop je als examinator een beetje door. Zo, dan gaan we dit eens vragen en dat. En dan zet je een plus of een minnetje als dat goed gaat of niet goed gaat. En uiteindelijk moet men toch het hele gebied kennen. Het betekent dus ook dat je bijvoorbeeld nog steeds wat moet kunnen rekenen. Mensen die niet kunnen rekenen hebben eigenlijk geen kans om voor dit examen te slagen. Mondeling of schriftelijk niet. Maar ik zeg dus wel, er zijn mensen die bijvoorbeeld ontzettend vaak geoefend hebben op een N-examen, en zoveel verschillende N-examens thuis gemaakt hebben, via zo'n website bijvoorbeeld, dat ze dan ook een hele goede kans maken om dat examen schriftelijk thuis met voldoende resultaten te halen. Maar nogmaals, het is niet makkelijker. Als je mondeling examen doet, dan val je echt door de mand als je het niet weet. Want die examinator die zit tegenover je. Als je een schriftelijk examen doet, dan heb je bij sommige vragen nog een gokje. Dus vergis je niet.
Maar nu weer terug even naar de gewone examens. Stel, ik heb als afdeling een groep van 12 cursisten in een deel van Nederland waar normaal geen examen is. Kan ik dan een examen aanvragen? En zo ja, met hoeveel moet ik er dan zijn? En moeten wij dan de ruimte regelen? Regelen jullie die?
Nou, dat kan inderdaad. Als er voldoende mensen aan zo'n cursus deelnemen, en wij stellen tegenwoordig ongeveer 10 als minimum eis, dan kunnen wij ter plaatse een examen organiseren. Het is dan altijd wel erg welkom voor ons als er ook meteen een goede lokaliteit wordt gesuggereerd. Je kunt van ons dan weer het blaadje met de eisen krijgen waaraan die lokaliteit moet voldoen. Het hoeft ook niet gratis te zijn, dat we zeggen de stichting is toch gewend aan huur te betalen voor een examenzaal. En in dit geval kunnen wij dat dus ook. Maar het moet wel weer aan die eisen voldoen dat bijvoorbeeld er geen storing is. Dat er niet zomaar iemand daar binnen banjert en dat de examen een beetje verziekt. Of dat er veel lawaai doorkomt in de examenzaal van mensen die al klaar zijn en daar luid op met elkaar over aan het praten zijn. Dus het moet toch wel aan bepaalde eisen voldoen. Maar het kan heel goed en dat hebben we ook al gedaan.
Voor mij heb je nu al heel veel vragen beantwoord. Maar stel dat de luisteraars nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitzending. Via welk e-mailadres kunnen ze contact opnemen met de Stichting Radio Examens?
Ja, dat kan. info@radioexamen.nl. Radio-examen moet je trouwens even zeggen. En telefonisch kan het ook. Die nummers die staan allemaal op de website. Dus onder het menu item contact. Daar kun je zowel het e-mailadres als het telefoonnummer enzovoort vinden. En vragen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden. Dat is ook aardig een deel van mijn werk wat ik zo door de week doe. Vragen beantwoorden.
Henk, hartelijk dank voor het interview. En ik wil heel veel succes wensen met alle komende examens die nog georganiseerd gaan worden. Dankjewel.
Nou, graag gedaan. Ik vind het erg leuk dat we zo eens een keer voor PE4 zijn gekomen.